Kijk eens, een hele goede morgen. Goed om hier met jullie te zijn, om Gods woord met jullie te mogen delen. Met elkaar ook te zingen tot eer van God. Hij is waard om aanbeden te worden. Ik wil met jullie vanmorgen gaan naar een koning uit het Oude Testament. En dat is koning Jozefat. En die beste man die leefde al heel lang geleden. Misschien wel zo'n 2800 jaar of meer geleden. En sommigen die vragen zich wellicht af, waarom zouden we kijken naar iemand die zo lang geleden geleefd heeft? Een van onze dochters die had nooit wat met geschiedenis. Die zei, het is toch allemaal al gebeurd, wat moet ik daar nou nog mee? Kon er ook niet wijs brengen dat het toch best wel interessant is. Ik hou juist weer wel van geschiedenis. Dus dat had ze niet van mij meegekregen. Maar als wij al die gebeurtenissen lezen uit het Oude Testament, die dus inderdaad duizenden jaren geleden gebeurd zijn, dan is er heel veel wat we daarvan kunnen leren. Anderen die zeggen, nou het enige wat de geschiedenis ons leert, is dat we niks leren van de geschiedenis. Ja, want de dingen herhalen zich, dus ook dat kan gebeuren. Maar als we het lezen, en we lezen al die gebeurtenissen, ook met een biddend hart, zeker datgene wat in de Bijbel staat, dan zijn er wel degelijk dingen die we daarover kunnen leren. God die wilde het namelijk hebben in zijn woord. Anders had het er niet in gestaan. En over deze koning Jozefat zijn best een heel aantal hoofdstukken geschreven. Dus zullen er ongetwijfeld dingen zijn die we ook daaruit mogen leren. En uiteindelijk gaat het er niet om dat ik meer weet over een koning uit het Oude Testament, de zoon van wie hij was en nou ja, noem het allemaal maar op. En wanneer dat allemaal precies gebeurd is en of hij nou van het noordelijk of het zuidelijk rijk een koning was. Het belangrijkste wat we daaruit mogen leren is dat we weten dat God zichzelf openbaart door zijn woord, dat hij zichzelf bekend wil maken. Dus wil hij ook datgene wat er met koning Jozefat is gebeurd, gebruiken om iets van zichzelf te laten zien. Hij wil ons zichzelf doen kennen. En als we dan zeggen, Heere, wat wilt u mij laten zien door wat er is gebeurd met deze koning en alle omstandigheden eromheen, dan gaan wij leren over God en hoe wij daarin in relatie staan tot hem. Dus, als we dat nou in onze achterhoofd houden, dan gaat het niet alleen maar om een koning uit het Oude Testament, maar dan vragen we, Heere, wat wilt u ons leren door de gebeurtenissen die zich al zo lang geleden afgespeeld hebben? Nou, dan gaan we naar 2 Kronieken hoofdstuk 17, daar beginnen we in elk geval mee. En in 2 Kronieken 17 leren we koning Jozefat kennen. Dus dat is eigenlijk even een korte introductie, waarna ik wat uitgebreider stil wil staan bij de gebeurtenissen in hoofdstuk 20, 2 Kronieken 20. En maar om Jozefat dus even te leren kennen, gaan we naar 2 Kronieken 17. En daar lezen we vers 1 tot 5. Toen werd zijn zoon Jozefat koning in zijn plaats. En hij verstevigde zijn positie in Israël. Hij legde een leger in alle versterkte steden van Juda, legde garnizoenen in het land van Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David en hij zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand en heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Dus zo leren we Jozefat kennen als iemand die wandelde in de weg van de Heer. Hoe het er eigenlijk staat, hij wandelde in de vroegere wegen van zijn vader David. Nou, dat was een van zijn voorouders. Maar het is vaker, dat staat er wel vaker, dat is om duidelijk te maken dat hij de weg van de Heer zocht. Dat hij met de Heer wilde wandelen en dat de keuzes die hij maakte hem ingegeven waren door hoe hij wandelde met God. En dat staat er in vers 4, hij zocht de God van zijn vader, ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. En dan staat er zo mooi in vers 5, daarom bevestigde de Heere zijn koningschap. Nee, hij verstevigde zijn positie als koning. Nou, dan lezen we in vers 6. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere. En als we dan verder zouden lezen, dan staat er ook dat het wegdoen van de afgoden niet voldoende was. Dat deed hij. Hij deed niet mee met hoe zijn voorouders daarvoor leefden. Maar nog verder terug in die van David. Hij wilde niet die Baals aanbidden. En dus, zegt hij, moet er ook geestelijk herstel komen bij het volk. Het is niet alleen voldoende om te zeggen, we doen de Baals weg en we lopen niet achter afgoden aan. Dan is het ook belangrijk om te begrijpen waarom we de God van Israël dienen. En zijn vader was wel die weg ingeslagen. Maar ik denk ook dat er ongetwijfeld terugval was in de jaren dat koning Asa op zijn ziekbed lag. Dus Jozefat die komt met een onderwijsplan dat nauwkeurig in alle steden van Juda uitgevoerd wordt. Dat is wel mooi. Hè? Hij begrijpt hoe belangrijk het is dat mensen wandelen in Gods woord, zijn geboden houden en begrijpen waarom dat zo belangrijk is. Nou, God zegent die toewijding en de volken rondom hem zijn diep onder de indruk, zo staat er, en hebben grote vrees voor de Heere. Dat lezen we in vers 10 van hoofdstuk 17. Toen kwam grote vrees voor de Heere over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Jozefat streden. Er was vrede. In elk geval op dat moment. En eigenlijk is dat een beeld wat de kroniekschrijver wil onderstrepen. Op gehoorzaamheid, rust, zegen. God had dit al aan Mozes duidelijk gemaakt. De keuze is aan jullie. Zegen of vloek. Wandel in mijn wegen en ik zal je zegenen. Ga je eigen gang, volg de afgoden en dan zal het niet goed met je gaan. Het kan dan niet goed met je gaan. Maar, dan komen we bij hoofdstuk 18 en dan denk je, wat gebeurt er hier toch? Waarom zou koning Jozefat hier nu voor kiezen? Jozefat, vers 1, had rijkdom en eer in overvloed en hij ging huwelijksbanden aan met Agab. Dus hij sluit een verbond met koning Agab van het noordelijk rijk. Nou, er waren weinig koningen die goddelozer waren dan Agab. Jozefat's zoon die trouwt met Atalia, de dochter van Agab. Nou, in later jaren blijkt dat huwelijk rampzalig te zijn voor het koninkrijk. Het was een hele verkeerde keus die Jozefat hier op dat moment maakte. Gezamenlijk, dus de koning Jozefat en koning Agab, hun legers die trekken samen op en dan binden ze de strijd aan bij Ramoth in Gilead tegen de Syriërs. Tijdens die strijd wordt Agab gedood en dat was al voorzegd door de profeet Micha, die als enige de waarheid durfde te vertellen. 400 andere zogenaamde profeten praten Agab naar de mond. Micha moet deze gehoorzaamheid aan Gods woord met zijn vrijheid bekopen. Het was dus al duidelijk, wat jullie hier gaan doen is niet goed. Het is niet zoals God dat wil. Dan is er een ziener en dat is Jehu. En die maakt aan Jozefat duidelijk, je hebt er verkeerd aan gedaan om een verbond te sluiten met die goddeloze koning Agab. Maar God maakt ook duidelijk dat hij ziet dat Jozefats hart erop gericht is om God te zoeken. En dat zien we in hoofdstuk 19, vers 3. Die eerste twee versen is Jehu aan het woord en dan zegt hij in vers 3, toch zijn er ook goede dingen bij u gevonden. Want u hebt de gewijde palen uit het land weggedaan en uw hart is erop gericht om God te zoeken. Ik vind dat zo mooi, hè? God die ziet dingen die ook in onze leven niet altijd goed gaan. Keuzes die we beter niet hadden kunnen maken. En als we soms terugkijken denken, hoe heeft het kunnen gebeuren dat we dit of dat gedaan hebben? Maar God is een God van genade, God is een God van liefde, hij ziet ons hart aan. En hij ziet hier het hart van Jozefat aan en hij zegt, weet je Jozefat, ik zie dat je er werkelijk op gericht bent om mij te zoeken. Zijn hart was erop gericht om God te zoeken. En zelfs dan kan het gebeuren in ons leven dat we dingen doen die niet goed zijn. Nou, dat was gebeurd, maar we zien nu ook dat Jozefat een hele andere weg gaat kiezen. En daar gaan we dus iets uitgebreider naar kijken met elkaar. Die PowerPoint die mag er wel bij. Dus eerst een leeg scherm. Nou krijgen we alles al gelijk. Werkt het ook dat ik alleen als eerste het lege scherm krijg? Oh nee, kan dat niet. Oh, dan doen we het zonder vanmorgen. Hoeft niet, dan laat maar niet zien, dan laat ik hem op het einde nog wel even zien of zo. Ja. Oké, dan gaan we naar hoofdstuk 20. Daar lezen we de eerste twee verzen. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen koning Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat die wordt hier geconfronteerd met een troepenmacht van een coalitie van vijandige volken. Ze zijn vele malen groter en sterker dan het leger van Jozefat. Eerder hadden zowel zijn vader Asa als Jozefat hun hoop gesteld op mensen. Daar hebben we net wat over gehoord. Hij zocht hulp bij koning Agab. En dat liep niet goed af. Je zou jezelf af kunnen vragen, wat gaat hij op dit moment doen? Gaat hij het weer verwachten van anderen? Gaat hij wellicht een bondje sluiten met nog weer een andere koning? Wat wil hij doen? Op wie gaat hij vertrouwen? Eigen wijsheid? Andere aardse machten? Misschien wel vertrouwde patronen, gebruik maken van je positie. Dat is ook de vraag die wij onszelf kunnen stellen. Als er iets op ons afkomt in ons leven, waarvan wij niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn, wat gaan we dan doen? En hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat hij nu wel komt. Zie je dat? Ja, het werkt wel. Dat is 2 Kronieken 20. Hij ervaart dus tegenstand. Eentje terug. En die komt hij terecht in een moeilijke situatie. Nou lijkt dit hoofdstuk te gaan over een strijd tussen een vijandige coalitie en het leger van Jozefat. Als dat het enige zou zijn, dan hoeven we hier op zich niet heel lang bij stil te staan vanmorgen. Dan is het een gebeurtenis, maar het is heel veel meer dan dat. Want in werkelijkheid gaat het om Gods handelen. Ja, dat hebben we net al even gezegd. Het gaat om Gods karakter. Het is om te zien waar God mee bezig is en hoe Jozefat daar uiteindelijk bij aansluit en wat wij daarvan mogen leren. Weet je, strijd is nooit goed, strijd is nooit een doel op zich. Maar zoals we hier ook zullen zien, God gebruikt het om zichzelf te openbaren. God gebruikt het om zichzelf te laten zien. En als wij moeite en strijd ervaren in ons leven, dan mogen we leren dat we ons wellicht niet blind staren op die strijd, maar daaroverheen zien naar hoe God daar doorheen ook bezig is. En de vraag aan ons is dan, wat is onze reactie in moeilijke situaties? Nou, Jozefat die weet zichzelf in elk geval geconfronteerd met iets dat heel veel groter is dan wat hij aan kan. Ook al is hij een goede koning en heeft hij eerder strijd geleverd. We gaan naar vers 3 en 4. En dan zien we hoe hij hierop reageert. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Jozefat die verwacht het nu niet van een bondje met een aardse koning, maar hij grijpt zich vast aan de beloftes van God. De kern van wat hier staat is dat er staat, Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Dus letterlijk staat hier, hij richt zijn gezicht op de Heere. Dat is mooi hè, hij is niet gericht op die enorme troepenmacht die er komt, maar hij zet zijn gezicht, hij richt zijn zicht op de Heere. Hij is vastberaden. Hij is een ervaren koning, maar dit kan hij niet. Nu richt hij zijn blik op God. Dus je wendt je ogen af van de situatie en vastberaden opzien naar God. Nou moet ik daarbij denken aan Lucas, die schrijft op een gegeven moment dat de Heer Jezus zijn werkgebied in het noorden van Israël, in Galilea, verlaat om naar Jeruzalem te gaan. Dat staat in Lucas 9, vers 51. Dan zegt Lucas het zo. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Jezus die wist, als ik nu naar Jeruzalem ga, dan ga ik daarheen om uitgeleverd te worden aan de Romeinen, om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Ik ga daarheen om te sterven. Dat was ook het doel van zijn komst. Dat maakte hij ook duidelijk aan zijn volgelingen. Hij zou daar lijden en sterven voor onze zonden. Niet alleen voor onze zonden, maar voor de zonden van de gehele wereld. Hij zou daar door God verlaten zijn. Hij zou daar in het duister onze zonden op zich nemen. Hij wist, daarvoor ben ik gekomen. Hij richtte zijn blik op Jeruzalem. Hij was vastberaden en vriend, nog vijand, kon hem daarvan weerhouden. Maar als we dit vers lezen, dan schuilt daar ook overwinning in. Hij kwam niet alleen om te sterven. Hij kwam om door zijn lijden en sterven de overwinning te behalen over de zonde en de dood. En uiteindelijk, na zijn opstanding, zou hij terugkeren naar de hemel waar hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En dat is eigenlijk hoe Lucas het hier beschrijft. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Er staat niet het geschiedde dat uiteindelijk het moment kwam dat hij zou sterven. Nee, Lucas die zegt het zo, voorbij dat lijden en zijn sterven is zijn opstanding en zijn opname. Dat hij terugkeert naar de hemel. En dat is geweldig mooi wat hier staat. Jezus die heeft zijn blik niet alleen gericht op het kruis en op het graf. Hij heeft zijn blik gericht op de heerlijkheid waar hij naar terugkeert. Na zijn lijden en sterven. En zo richt hier ook Jozefat zijn blik op de Heere van wie hij overwinning verwacht. Hij richt zijn blik af van de situatie, hij ziet op God en hij is vastberaden om zich vast te houden aan God. Hij zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Nou, vervolgens, als hij de Heere dus zoekt, dan gaat hij in gebed. En dat gebed wil ik met jullie lezen vanuit de basisbijbel. En dat zijn de versen 5 tot en met 12. Je mag meelezen, je mag ook even luisteren naar hoe het in de basisbijbel staat. Heere, God van onze voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, u bent God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van u. Niemand kan het tegen u opnemen. U bent onze God. U heeft voor ons volk alle volken die hier woonden weggejaagd. U heeft dit land voor altijd gegeven aan het volk dat ontstaan is uit uw vriend Abraham. Zij woonden hier in dit land en bouwden hier voor u een tempel. Ze zeiden, als ons iets overkomt, bijvoorbeeld oorlog, pest of hongersnood, dan zullen we in deze tempel naar u toe komen, omdat u hier bent. En als we in onze nood u om hulp vragen, dan zult u naar ons luisteren en ons helpen. Heren, nu vallen de legers uit Ammon, Moab en de bergen van Seir ons aan. Vroeger, toen we uit Egypte kwamen, mochten we hen van u niet aanvallen. We zijn om hun land heen getrokken en hebben hun niets gedaan. Maar nu zijn ze ondankbaar en komen ons wegjagen uit het land dat u ons heeft gegeven. God, wilt u nu alstublieft voor ons opkomen? Want wij kunnen zelf niet tegen dit enorme leger op. We weten niet wat we moeten doen. Daarvoor vragen we u om ons te helpen. Nou, een paar dingen over dit gebed. Het prachtige gebed van koning Jozefat. Het eerste, in vers gaat het over Gods karakter. God heerst over de volken. En in zijn hand zijn kracht en sterkte. In vers 7 gaat het over Gods daden en zijn aanwezigheid bij het volk in de tempel. In vers 9 gaat het over Gods trouw. Als wij tot u roepen, dan zult u ons verhoren en verlossen. We verwachten het van u. In vers 10 tot 12 gaat het uiteindelijk over de nood van het volk. We dreigen verdreven te worden uit dit gebied. We weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Dat leert ons iets geweldig moois over gebed. Niet de nood staat centraal, maar het kennen van God. Jozefat die wist dat dit van levensbelang is. Eerst Gods karakter, dan Gods daden en zijn aanwezigheid bij het volk. Dan Gods trouw en uiteindelijk, Heere, we hebben uw hulp nodig. We zijn de enige, u bent de enige bij wie we terecht kunnen. Nou, dat is ook de reden dat Jozefat de levieten erop uitstuurt om het volk te onderwijzen. Weet wie je dient. En daarom zegt God door de profeet Hosea, in Hosea hoofdstuk 4, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. De NBV zegt het mooi, mijn volk komt om doordat het niet met mij vertrouwd is. En bij kennis denken we heel vaak aan alleen maar datgene wat we in ons hoofd weten. Maar het gaat hier niet om verstandelijke kennis, het gaat om relationele kennis. Hoe staan we in relatie met God? En dan zegt Paulus in Filippenzen 3, vers 8, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Het kennen van God, het wandelen met Hem, het leven vanuit een relatie met Hem. Dus Jozefat, die brengt Gods karakter, zijn daden en zijn trouw in herinnering, en vanuit dat fundament vraagt hij om hulp. En onze vraag is, aan wie vragen? Weten we aan wie we hulp vragen? Kennen we God? Worden we als het ware daarmee 's morgens wakker en weten we wie onze God is, wie we dienen? Dat we vertrouwd zijn met Hem en het van Hem verwachten. Nou, Jozefat, die erkent zijn onmacht en dan bidt hij, in ons is immers geen kracht. We weten niet wat we te doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Nou, dan gaan we naar vers 14 tot 17. En dan antwoordt God door Jehaziel. Vers 14 tot 17. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jehaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jaal, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en u, koning Jozefat. Zo zegt de Heere tegen u, wees u niet bevreesd. Wees niet ontsteld van deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af, zie ze trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel u zelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Nou, Jozefat die krijgt antwoord. Het is een belofte van uitkomst. Als we God aanroepen, dan mogen we verwachten dat Hij ons gaat antwoorden. Hè? Hij vertrouwt op God. Hij neemt het volk daarin mee. We moeten het niet van onszelf verwachten, maar van God. En als Hij dat dan doet, ondanks die aanwezigheid van die troepenmacht, en dan zegt Hij, laat je niet ontmoedigen. God antwoordt. Je zou in die zin wel eens kunnen denken aan Psalm 42, vers 6. Waarom mijn ziel zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag. Mijn God en mijn redding. Verwacht het van Hem. We weten niet precies wanneer. We weten niet altijd wanneer de antwoord komt op onze gebeden. Hè? Er kunnen wel eens periodes zijn in ons leven. Denken, hoort God ons wel? Wanneer gaat Hij uitkomst bieden? Wat gaat Hij schenken? Maar met deze psalmschrijver mogen we zeggen. Eens komt de dag dat ik danken mag. Mijn God, mijn redding. En Jozef had die wist daarvan. En daarom komt daar in vers 17 een belangrijke oproep. Hij zegt daar, stel u zelf op, blijf staan, zie het heil van de Heere dat met u is. En dat zijn de drie dingen die belangrijk zijn. 1, dat we onze positie innemen. Als we verwikkeld zijn in een strijd, dan vallen we makkelijk voor de listen van de duivel. Die aanklager is de leugenaar van de begin. Hij zal ons altijd dingen in willen fluisteren. Altijd in ons hart dingen leggen die niet van God zijn. Die onze blik juist afwenden van God. Die onze blik gericht houden op de omstandigheden. Waardoor we juist die zwakheden van ons naar boven komen. Onze tekortkomingen. Dat is waar hij op zal wijzen. Maar in Efeze 1 mogen we leren dat we onze positie in mogen nemen. Dat betekent dat we weten wie we zijn in Christus Jezus. En in Christus Jezus zijn we uitverkoren door God de Vader. Zijn we verlost door Jezus Christus en verzegeld met de Heilige Geest. Dat is onze positie. Uitverkoren, verlost en verzegeld. En als we dat nieuwe leven zo ontvangen hebben, dan dienen we te gaan leven naar de roeping waarmee we geroepen zijn. Dat is onze positie innemen. En dat betekent dat we ons niet kunnen veroorloven compromissen te sluiten met datgene wat de wereld normaal vindt. Misschien meegaan in datgene wat we juist ingewikkeld vinden. En dan klinken ook in onze oren, niet aan u is de strijd, maar aan God. In onze eigen kracht verliezen we het altijd. Ga niet goed komen. Maar we mogen leren met Jozef wat we van God verwachten. Hij strijdt voor ons. En dat is dus die positie innemen. Die positie is niet afhankelijk van ons, hoe geestelijk sterk wij zijn, maar van wie we het verwachten en wie wij zijn in Christus Jezus. Tweede wat we zien is dat we stand houden. Paulus die herinnert ons in bijna al zijn brieven eraan dat we stand moeten houden. Het is dus iets wat niet vanzelfsprekend is. Het gebeurt ook niet zomaar, waar we ook niet aan herinnerd hoeven te worden. Het is een belangrijk punt in zijn brieven. En hij neemt er altijd de tijd voor om de gemeentes en dus de broeders en zusters eraan te herinneren. Hou vol. Hou stand. Bijvoorbeeld Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd opdat we in vrijheid zouden leven. Hou dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hou stand. Je bent bevrijd. Dat is die positie, hè? Als we onze positie innemen, dan leren we ook om stand te houden. Want vanuit die positie weten we, ik ben bevrijd. Ik heb dat nieuwe leven ontvangen in Christus Jezus. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. We zijn niet geroepen om weer slaven te zijn. We zijn geroepen om in vrijheid te wandelen. Hou dus stand. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hoe houden we dan stand? Nou, dat lezen we ook van Jozefat. Hoofdstuk 20 vers 20 uit 2 Kronieken weer. De volgende morgen trokken ze vroeg op, stonden ze vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij Juda en u inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Vertrouw op de Heere God, dan zult u stand houden. En luister naar zijn profeten. God die spreekt door de profeten. Luister naar zijn woord. En vertrouw op wat hij zegt. Dan zul je stand houden. Dan de derde. Is dat we opzien. Zie het heil van de Heere dat met u is. Nou, wij zouden nu zeggen. Zie op Jezus Christus die ons de overwinning gegeven heeft. Die overwinning zelf behaald heeft. Hebreeën 12 vers 2. Laat ons oog daarbij op Christus gericht zijn, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar volmaaktheid brengt. Onze ogen op hem gericht houden. Dus zoals Jezus zijn blik richtte op Jeruzalem en de heerlijkheid die voor hem lag, zo mogen wij onze blik richten op de heerlijkheid die voor ons ligt. Voorbij die moeilijkheden, voorbij die dingen waar we zelf niet overheen kunnen zien. Maar met Jezus mogen we zeggen, ik richt mijn blik op die heerlijkheid die voor mij ligt. Dan lezen we in vers 17 dat er staat, dus even een klein stapje terug. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Nou, dan staat er in vers 18 en 19, toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde, heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich neer voor de Heere. De Levieten, van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Nou, en dan gebeurt er wat er in Psalm 42 staat, hè. Wacht toch op God, eens komt de dag dat ik danken mag. Mijn God, mijn redding. Het hele volk buigt zich neer voor de Heere en brengt hem de eer en de glorie die hem toekomt. En weet, dat gebeurt voordat ze de overwinning behaald hebben. Het is niet eerst, nou, we zullen wel eens zien wat er van terecht komt. We horen dit wel allemaal, maar ik moet het eerst nog maar geloven. Ik weet het nog niet zo zeker. Nee, ze buigen zich neer en ze danken God. Hij krijgt de eer die hem toekomt. En dan in vers 20, wat we net gelezen hebben, Jozef had moedigd dat leger aan. Vertrouw op de Heere, dan zult u stand houden. Nou, dan is daar die strijd. Vers 21 en 22, daar staat er, hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangen ze aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen. Dat is natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis hier. Het is de enige plek waar we over lezen dat het op die manier gebeurt, dat de overwinning behaald wordt. Maar het is wel een heel mooi beeld. Want geleid door lofzang en gejuich, loof de Heere, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die wijze wordt er overwinning behaald. De zangers die aangesteld worden, Gods goede tierenheid wordt aanbeden, zijn goedheid, zijn liefde, zijn trouw, zijn genade. Dat is wie u bent. En ik denk dat dat een geweldig beeld is van hoe onze aanbidding, als het ware de weg baant naar overwinning. Als het niet makkelijk is, dan mogen we hem aanbidden. Aanbidding richt ons hart omhoog en niet naar binnen. Het richt onze harten op God en niet op onze situaties. En dat zeg ik misschien wel makkelijk hier, maar het is helemaal niet makkelijk. Niet voor mij in elk geval. Dat is een bewuste keus die we moeten maken. Dat we zeggen, Heere God, wilt u mij maar helpen om niet alleen maar gericht te zijn op de situatie van de dag. Op de dingen die ik niet begrijp en iedereen die kan zelf wel invullen wat dat zou zijn, geweest is of misschien nog wel op ons pad gaat komen. En alleen Gods geest in ons kan ons helpen om onze hart en onze gedachten daarop gericht te houden. Zoals Jozefat daar heel bewust voor koos. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op de Heere te zoeken. Zo hebben wij het nodig onze zinnen erop te zetten om de Heere te zoeken. En soms hebben we het wel eens nodig dat iemand anders daar ons in helpt. Mogen wij er zijn voor die ander om weer gericht te zijn op de Heere, onze God. Ik heb dat soms nodig. En dat is niet altijd makkelijk. We hebben het nodig om juist daaraan herinnerd te worden. Nou, dan gaan we verder. Die strijd wordt gestreden en de overwinning die wordt behaald tijdens de aanbidding van dat volk. Zij werden verslagen, staat er aan het einde van vers 22. Nou, dan neem ik jullie direct mee naar vers 26 en 27. Dat is na de overwinning. Op de vierde dag kwamen ze bijeen in Emek Beracha. Omdat zij daar de Heere loofden, gaven zij deze plaats de naam Emek Beracha. En dat betekent dal van de zegen of dal van de lofprijzing. Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om, met Jozefat aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. Ze kwamen Jeruzalem aan met luiten, met harpen en met trompetten en gingen naar het huis van de Heere. Dus de plaats waar zij de Heere loven, wordt het dal van de lofprijzing genoemd. Nou, er zijn nog wel eens dalen in ons leven die we niet altijd het dal van de lofprijzing noemen. Hè? De dalen in ons leven is wel eens een dal van teleurstelling of een dal van zelfbeklag of een dal van onbegrip. En noem het voor onszelf maar in. Maar dit is voor hun geworden een dal. Er was strijd, er was moeite, er was onbegrip. Er waren dingen die ze niet konden overzien. Er was de angst dat ze zouden verliezen, zoals dat ook wel eerder was gebeurd. En dat er velen het leven zouden laten. Maar dat dal werd een dal van lofprijzing en ze konden God eren voor wie hij is. En dan staat er, dan komt er vrees voor God over alle koninkrijken van de landen. En weet je, dan zal er ook vrede in ons hart zijn. En dat mag een getuigenis zijn naar anderen, dat wij weten, ook in ons leven is het niet altijd makkelijk. Op het moment dat wij God leren kennen, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, betekent niet dat opeens de weg geplaveid is voor ons. Hè? Dat we geen moeite meer tegenkomen, daar kunnen we allemaal van getuigen. Maar het betekent wel dat wij weten wie we dienen en wie we volgen op het moment dat wij onze ogen op hem gericht houden. En toen ik deze gebeurtenissen las uit het leven van koning Jozefat, werd ik daarbij bepaald en dacht ik van wauw, een man van vlees en bloed, zoals wij mensen van vlees en bloed zijn. Hem overkwamen dingen die hij niet begreep. Hij maakte ook wel eens verkeerde keuzes. Maar hij koos er uiteindelijk voor om zijn blik gericht te houden op de enige van wie hij het kon verwachten. En zo mogen ook wij het elke dag weer van hem verwachten. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, dank u dat u ons gewoon inderdaad mensen van vlees en bloed geeft uit uw woord. Waardoor we u steeds beter leren kennen, waardoor u groter, rijker, mooier wordt in ons leven. Heere, leer ons om aan u vast te houden. Het klinkt soms zo mooi en makkelijk als we hier zitten op zondagochtend. Maar dan komt de praktijk van alle dag op het moment dat we naar huis gaan. En dan is het niet zo dat we zelf die geestelijke spierballen moeten laten zien. Maar u wilt het door ons heen doen. Help ons om onze blik op u gericht te houden. Om onze zinnen erop te zetten u te kennen. In een innige relatie. Met u te leven. Het van u te verwachten. Wilt u zo door ons heen tot uw doel komen? Wilt u ons bemoedigen en sterken? Wilt u ons helpen als het nodig is om onze blik van de omstandigheden te wenden en op u te zien en van u te verwachten en altijd dankbaar te zijn voor wie u bent. Voor uw genade. Voor uw liefde, voor uw grootheid, voor uw majesteit, voor uw heerlijkheid. En zo vertrouwen we onszelf aan u toe. Help ons en leid ons door uw geest in Jezus' naam. Amen.